Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 80. Wij zingen nu vers 1 en straks na de geloofsbelijdenis zingen wij het 11e vers, Psalm 80. Laten wij nu samen het geloof belijden. Wij samen hier, ook samen verbonden met de wereldwijde kerk van Christus. En ook verbonden met allen die in de loop der tijden ons in dit geloof zijn voorgegaan. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, als wij bidden, dan zoeken wij uw aangezicht, uw troostend, uw genadig aangezicht. Het is ons niet genoeg dat wij van u gehoord hebben, dat hebben we. En daar mogen we u wel heel eerbiedig voor danken, gedurig. We hebben ervan gehoord. Het heeft ook ons bereikt, het evangelie. Maar als wij nu tot u komen in ons bidden, dan verlangen wij ernaar om uw aangezicht te zien. In gunst tot ons gewend. Want als wij u mogen zien, Heere, en dat het dan goed is, dat we aan uw gezicht mogen zien, dat u ons genadig bent, ja, dan is het werkelijk goed. Dan is het eigenlijk zo'n diepe, intense vreugde om hier te mogen zijn. Samen met de kudde, met al die schapen. En wat zou er van die schapen terechtkomen als ze geen herder hadden? En wij bidden u dat wij ook vanmiddag de stem zullen horen. Want dat staat er immers, mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij en ik ken hen. En we bidden u dat wij als zulke schapen onze oren zullen spitsen. Om die stem te horen en om die stem dan ook te volgen. En u weet, Heere, hoe wij in elkaar zitten. We worden daar elke keer ook, juist als we samenkomen, aan herinnerd. En daarom bidden wij u, wilt u genadig naar ons overkomen als de schriften opengaan. We danken u dat dat al voor de tweede keer kan op deze dag. Wilt u het zegenen voor ons? En wilt u dat aan ons geven hier en mensen die met ons thuis verbonden zijn? Help ons, o God. Want het evangelie van het lijden van Christus, dat is ook zo'n diep geheim. En het gaat ons eigenlijk veel te hoog. En toch wilt u dat wij bij dat evangelie zullen leven en sterven en het daar zolang wij leven ook bij houden. Help ons dan, door uw geest, om Jezus wil. Amen. Wij openen in deze middagdienst op de tweede Lijdenszondag het evangelie van Johannes, het evangelie volgens Johannes. En ik lees met u het 10e hoofdstuk, vers 11 tot 21. Waar Jezus deze woorden zegt. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, wie de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef. Om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten, hij is buiten zinnen, waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Tot hiertoe de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst is vers 17 en 18. Deze woorden van Jezus. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. We gaan nu ter inleiding op de verkondiging zingen. En er wordt ook gecollecteerd. De collecten zijn voor de GZB, de voorjaarscollecte, voor de instandhouding van de eredienst en in de derde plaats voor het kerkgebouw. We zingen een psalm die, zo zag ik daarnet, ook vanmorgen gezongen is. Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40.
Thank you.
Wij zingen na de prediking Psalm 118, het vierde en het elfde vers, Psalm 118. Ik lees u nogmaals de tekst voor, dat is Johannes 10, vers 17 en 18, waar Christus dit zegt: daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb machten te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Gemeente van Christus, ik zal vanmiddag proberen, net als de andere dienaren die op deze plek deze weken staan, ik zal vanmiddag proberen u het lijden en sterven van Christus uit te leggen. Hij die onze redder en onze zaligmaker is. Waarom dat zo ging en wat dat voor ons betekent. Ja, dat zeg ik nou wel, ik zal het u uitleggen, maar denk je meteen, uitleggen? Dit uitleggen? Dat kan toch eigenlijk niet? Wat geest zo vlug, wat tong is zo welbespraakt, dat je dat zou kunnen, dit lijden uitleggen. Wij staan toch op afstand? Ja, dat is ook zo. En ook al komt de Heer Jezus heel dicht bij je, bij ons, dan blijft toch hier wel die afstand. En de bodem waarin Christus is afgedaald, dat kunnen wij niet bevatten. Die kunnen we alleen maar heel uit de verte zien. Het is dus eigenlijk te erg wat hem is overkomen en het is te diep gegaan. Maar tegelijk, dat is ook waar, is het ook te groot voor ons en te hoog. Want dit sterven, dit lijden en sterven van Christus, dat heeft zo'n geweldige betekenis. Je kunt er zoveel uithalen voor jezelf en voor anderen en voor deze wereld. En wij mogen heel ons hebben en houden en al ons vertrouwen stellen op dat kruis waaraan Christus stierf. En een mens kan het ermee doen, echt waar, in alle situaties van je leven, alle denkbare en ondenkbare situaties waarin je terechtkomt. En ook als je sterft, dan is dit lijden en dit sterven je enige hoop. Maar goed uitleggen, hè? Dat is toch wat? Er zijn mensen, ook steeds meer kerkmensen, en dat kan ik me helemaal indenken, die zeggen wat je vooral moet doen in deze weken voorafgaande aan Pasen, de lijdensweken of de 40 dagen tijd, of hoe je dat maar wil noemen, dan kun je maar het beste de stilte zoeken. En anderen zeggen, of soms dezelfde, het is een goede tijd om af te zien. Af te zien van dingen waarmee je verder in het jaar je leven vult. En ik denk dat dat een goede zaak is, hoor. Zo kunnen wij Christus ook eren, door de stilte ook te zoeken. Misschien wel in een heel druk bestaan. En door wat af te zien. Maar, dat zou ik nu willen benadrukken, wij moeten Christus ook eren door ons zijn lijden te laten uitleggen. En door ons daarin te laten onderwijzen. Dat doet de Heer Jezus zelf dus ook. En dat doet hij ook met name in die teksten uit het vierde evangelie. De manier waarop Jezus daar spreekt over zichzelf en ook over zijn lijden, dat is heel apart. Anders dan bij Matthäus, Marcus en Lucas. In het evangelie naar Johannes, daar spreekt Jezus vanuit een zeer groot zelfbewustzijn. De woorden die hij zegt, die zijn eigenlijk gevuld met majesteit. Het zijn koninklijke woorden. En de manier waarop Jezus dan spreekt is als volgt. Hij zegt eigenlijk telkens, ik ben het. Ik ben het. Dat zegt hij tegen de vrouw bij de put. Ik ben het die met u spreek. En op een andere plaats zegt Jezus, ik ben het. Het brood dat leven geeft. Ik ben het, het levende water. Ik ben het licht van de wereld. En hier in dit gedeelte zegt hij, ik ben de goede herder. En met al die uitdrukkingen legt Jezus dus zichzelf uit. En dat uitleggen moet je ook letterlijk nemen. Hij legt zich uit. Dat is een beweging, hè? Een beweging naar ons toe. En met die uitdrukking, ik ben de goede herder, en ook met andere uitdrukkingen, bijvoorbeeld dat levende brood, dan legt Jezus eigenlijk daarin ook uit waarom hij eigenlijk zal lijden en sterven. Dat maakt hij daarin duidelijk. Nou goed, hier is het dan de goede herder. En waarom is die herder nou goed? Wat onderscheidt hem van niet-goede herders en van huurlingen? Dat is dat hij zijn leven geeft. De goede herder, zegt Jezus, geeft zijn leven voor de schapen van zijn kudde. Dat is toch merkwaardig, zou je zeggen. Dat is toch verrassend. Je zou eerder denken, een goede herder, dat is een herder. Die hoedt, die voert ze in grazige weiden. Dat kun je in Psalm 23 lezen. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. Maar nu zegt Christus, de goede herder, die geeft zijn leven voor de schapen. En ik zal je uitleggen wat dat is, wat dat betekent. Een huurling, zegt Jezus, die doet dat niet. Dan denk je, nou die huurling, dat moet dus wel een heel verkeerd iemand zijn. Maar dat moet je nou niet gelijk denken. Een huurling, laten we nou eens zeggen dat dat een keurige, correcte figuur is. In principe. Hij past heel keurig op de schapen. Op de kudde. En hij doet dat uit eigen belang natuurlijk. Want met dat oppassen, dat hoeden, moet je zijn geld verdienen. En daarmee kan hij zich in leven houden. Dat is de huurling. De schapen zijn niet zijn leven. Dat zijn ze niet. De schapen zijn zijn inkomsten. En dan kan hij zijn leven leiden. Maar die schapen zijn niet zijn leven. En dat blijkt ook wel, vertelt Jezus, want als het erop aankomt, dan redt deze man zichzelf. En hij laat de schapen schieten. Maar voor de goede herder zijn zijn schapen ook zijn leven. En zijn sterven. En zijn sterven. Dat wil zeggen, Jezus vertelt dat ook, als de wolf komt, dan loopt hij niet weg. Je zou zeggen, dan gooit hij zich ervoor. En dan stelt hij zijn leven in de waagschaal. Ik ken zo'n herder uit het Oude Testament en jullie kennen hem ook. Hè? Dat is David, jonge David. Die wil gaan vechten tegen die gigant, die Goliath. En dan komt hij bij koning Saul en koning Saul wil wel even van hem weten. Wat ben jij voor iemand? Kun je dit wel? En dan zegt David, nou, ik heb wel eens gevochten hoor, met een leeuw en met een beer. En die leeuw die had het lammetje al in zijn bek zitten. En ik heb hem eruit getrokken. En ik heb een beer, die heb ik een keer morsdood geslagen. Je hoort het David als jonge kerel zeggen. Dat is dus wel een hele goede herder. En als Jezus dat zegt en dan het heeft over zijn eigen weg, zijn weg van lijden en sterven, dan zou je dat dus ook zo kunnen begrijpen. Dat hij zijn leven ervoor over heeft om zijn kudde en zijn schapen te beschermen. En zo mag je het ook zeker opvatten. Maar nu komen we bij de tekst. Vers 17 en 18. Want wat Jezus daar zegt in die tekst, dat is nog wat anders. Dat gaat nog een beslissende stap verder. Wat Jezus zegt is zo anders, zo extreem haast, dat velen die het horen zeggen, deze man is compleet gestoord. Hij is buiten zinnen. Wij zeggen gewoon gestoord. Niet goed. Hij heeft zelfs een boze geest. Een demon woont in hem. dat hij zulke dingen zegt. Wat zegt Jezus? Hij zegt dit. Ik geef mijn leven om het ook weer terug te nemen. Niemand pakt mijn leven af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht om het te geven, om mijn leven te geven. En ik heb ook de macht om het weer terug te nemen. Dat zijn wel woorden. Dat zijn woorden van groot zelfbewustzijn. En die woorden moeten we ook uitgelegd krijgen. Het betekent dit. Het lijden van Christus. Dat overkomt hem niet. Als een lot. Nou, misschien ook wel dat. Het overkomt hem natuurlijk ook. Er gebeuren allerlei dingen. De mensen beramen plannen. Ze willen hem allemaal dood hebben. En dat gaat straks ook nog gebeuren. Maar dat is niet het diepste. Dat is niet het geheim. Nee, zegt hij hier. Ik wil het. Ik wil het zelf. Ik geef mijn leven. Daar kies ik voor. Ik geef het om het ook weer te nemen. En dan dat tweede zinnetje. Ik heb macht, zegt hij. Om mijn leven te geven. Letterlijk staat daar een woord dat volmacht betekent. Ik mag dat. Die macht heeft hij van zijn vader gekregen. Dat zal straks blijken. Maar ik ben dus vrij om dit te doen. Uit vrije keus kies ik deze weg. Niemand pakt mijn leven van mij af. Johannes is juist degene die dat vertelt. Anders weer dan de andere evangeliën. En u weet wel hoe Johannes dat doet, denk ik. Want verschillende keren lees je dat zijn tegenstanders proberen hem weg te werken. Ze proberen hem te doden. Maar dat lukt ze niet. Want, schrijft de evangelist dan, zijn uur was nog niet gekomen. Zijn uur. Het uur dat hij in handen heeft. De weg waarvoor hij kiest. Die tijd, dat uur, was nog niet gekomen. En als ze dan tenslotte hem inderdaad gevangen gaan nemen in die hof van Gethsemane, dan komen ze eraan, die soldaten. En ze vragen, deze vragen niets. Ze willen iemand arresteren. En Jezus kijkt hen aan en zegt, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, zeggen ze. Ik ben het, zegt Jezus. Weer die woorden. Ik ben het. En dat is zo'n machtswoord dat ze geen stap dichter bij hem kunnen komen. Ze kunnen zijn leven helemaal niet nemen. Ze deinzen terug en ze vallen achterover. En dan zegt Jezus, als u nou mij zoeken, laat dan mijn schapen gaan. Hij gebruikt dat woord schapen daar niet. Maar dat zijn die schapen van hem. Die mogen weg. En dan wordt Jezus gevangen genomen. Maar weet u hoe? Dat schrijft Johannes ook. Hij strekt dan zijn handen uit. Die handen die alles in handen hebben. Die macht die de Vader hem gegeven heeft. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De Vader heeft alles in zijn handen gelegd. En die handen, die geeft hij. Die strekt hij uit. En dan kunnen ze hem ook binden. Waarom vertel ik dat nou allemaal? U kent die geschiedenis natuurlijk ook. Maar ik vertel het u eigenlijk om u en ook mezelf tot verwondering te brengen. Dat hij dit nu helemaal zelf wil. Dat dat zijn weg is. Tot aan zijn sterven toe. Want weet je hoe Johannes dat omschrijft, het sterven van Jezus? Hij zegt als enige, hij gaf de geest. Jezus overlijdt niet gewoon. Jezus geeft de geest. Er is zo'n lied, misschien kennen jullie dat. Hij kwam bij ons heel gewoon, heet dat lied. De Zoon van God, de Mensenzoon. Hij heeft zijn leven afgelegd, staat daar. Niet hij is gestorven, dat kun je ook zeggen. Paulus zegt dat vaak, hè. Hij is gestorven voor onze zonden. Maar bij Johannes staat het nog weer anders. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koning, knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Dit is dus het onderwijs voor vanmiddag. Jezus valt in de handen van de mensen. Dat gebeurt echt. En hij wordt onrechtvaardig behandeld. Hij wordt bespot en veroordeeld. En we horen hoe hij zelf zo diep menselijk gewond raakt. En zelfs bang wordt. En toch, hij wil dit. Hij, met de wil van God, met de macht van God. Hij wil dit. En waarom is dat nou zo belangrijk voor ons? Nou, als het alleen een lot was, hè, wat Jezus was overkomen, dan zouden we wel wat aan hem kunnen hebben. Dan kun je heel veel ook aan Jezus hebben. Dan kun je bijvoorbeeld, als je zijn lot ziet, wat hem allemaal is overkomen, dan kun je wel eens ontroerd raken en zeggen, wat is dat toch erg, Heer Jezus, wat u allemaal is overkomen. En dat kan zelfs ontreddering bij je brengen. Hebben wij het zo ver gebracht, wij met onze levens, deze wereld, dat het zo ver kwam met de enige die nooit zonde had gekend of gedaan. Dat is inderdaad waar. En toch, uiteindelijk helpt dat niet. Nee. Nu het zijn keus is om dit te lijden en om te sterven, nu komt hij met zijn macht naar ons toe. Want dat lijden van Jezus, dat is niet alleen zwakte en ondergang. Maar dat lijden van Jezus heeft zo'n buitengewone macht. Het heeft de macht om u en jou en mij te veranderen. Om van ons nieuwe mensen te maken. Om ons opnieuw geboren te laten worden. Om ons te brengen tot het geloof in hem, in leven en in sterven. Nu het zijn keus is, de keus van zijn liefde, nu komt hij naar ons toe. En dan hoef je ook niet alleen maar ontzet te zijn en ontredderd en verdrietig, maar dan mag je je ook verheugen. Dat moet worden uitgelegd. Daar ben ik nu mee bezig. Dat wij ons mogen verheugen in zijn lijden, in deze weg die hij gekozen heeft. Het is wel moeilijk om dat bij elkaar te houden, hè? Aan de ene kant is het Jezus overkomen. De mensen hebben van alles met hem gedaan. Hij is een politieke speelbal geworden. Zijn eigen vrienden hebben hem verloochend en verraden. Maar tegelijk, hij wist wat hij deed. Ze hebben zijn leven niet afgepakt. Hij heeft het gegeven. Nou, daarvoor sta ik hier dan, hè, om het u uit te leggen. En om ook tegen u te zeggen, verheug je eens. Kun je dat? Je verheugen dat Jezus dit gedaan heeft. Al zou het maar in het begin zijn dat je alleen al zou denken, dat is toch eigenlijk wat. Dat hij zo gekozen heeft voor de schapen van zijn kudde. En wat zijn schapen nou eigenlijk voor dieren? De herder kiest het lijden omdat hij kiest voor zijn schapen. En dan zegt Jezus er ook nog wat bij. Hij zegt, ja, ik heb ook nog andere schapen. Dat komt dus een beetje achteraan. Hè? Jezus heeft het de hele tijd over zijn schapen, die zijn stem kennen en die hem volgen. En dan zegt hij helemaal aan het eind nog, bijna terloops, hè, ik heb ook nog andere schapen. Die hoorden van oorsprong niet bij die schaapskooi. Je weet toch wat dat betekent? Die originele schaapskooi, dat is Israël. Dat zijn de nakomelingen, Abraham, Isaac en Jacob. Jezus is gekomen voor Israël, voor het verbond met Abraham, zijn vriend. om dat te bevestigen. Maar dan opeens zegt hij, nee, ik heb ook nog anderen. Dan komen wij in beeld. Dat gaat over ons. En dan zegt hij onmiddellijk, en voor die schapen kies ik. En daarom kies ik die weg. De weg van het lijden en van het sterven. Verheug je. Als je dat hoort, verheug je met beving. Jezus heeft het in eigen hand dus. Zijn leven en zijn sterven. Ik heb de bevoegdheid, zegt hij, de macht, de vrijheid, zou je ook kunnen zeggen. Ik mag dit doen. Ik ben daar vrij in. Dat noemen wij vandaag, in onze tijd, zelfbeschikking. Ik kan zelf erover beschikken, zegt Jezus. Over mijn leven en over mijn sterven. Ik weet niet hoe u tegen dat woord zelfbeschikking aankijkt. Dat staat ook min of meer in onze grondwet. Maar ik denk dat we allemaal wel een beetje huiveren als dat woord zelfbeschikking wordt verbonden met de dood. Met je eigen dood. Of met de dood eventueel van een ander. Dat is natuurlijk wel een heel moeilijk punt. Is Jezus nou, als ik het zo mag zeggen, ook zo? Ik kies zelf hiervoor. Ja, maar er is toch een verschil. Jezus zegt niet, kiest niet voor het sterven en dan een punt. Dat staat er niet. Jezus zegt niet, ik ben vrij om mijn leven te geven, dat wil ik zelf. Niemand pakt het van me, ik wil dat, ik geef het. Maar dan staat er geen punt, er staat iets achter. Ik ben vrij, ik ben bevoegd, ik heb de macht om mijn leven te geven, met de bedoeling om het ook weer te nemen. Jezus, als ik het zo mag zeggen, Jezus legt zijn leven neer en hij raapt het ook weer op. Die beweging, daar kiest Jezus voor. Hij wil dus sterven om op te staan. Dat is zijn weg. Er moet gestorven zijn om ook te kunnen opstaan. En dat is die bekende wet, hè, die we allemaal wel kennen. De wet van de graankorrel. De graankorrel die bestemd is om rijke vrucht te dragen. Die moet eerst die weg gaan naar beneden. En die moet daar sterven in de aarde. Anders is die niet vruchtbaar. Maar als die dan gestorven is, dan staat die als het ware in die vruchten ook weer helemaal op. Dat is de weg van Jezus. Wat wij ook van Johannes kunnen leren, dat is dat die lijdensweg van Jezus, dat de weg is van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Je zou natuurlijk, als je logisch nadenkt, kunnen zeggen, kijk, de weg naar beneden, dat was de weg van de schande, van de verwerping door de mensen. En de weg naar boven, dat is de weg van de heerlijkheid. Maar in het vierde evangelie schrijft Johannes voortdurend, en Jezus zegt dat dan ook, Vader, verheerlijk uw zoon. Niet pas met Pasen, maar doordat hij die weg gaat, die hele weg. Die weg van lijden en opstanding. Zo mogen we ook onze blik richten op Jezus in deze weken. Hier is uw God, de koningknecht. Het is een koninklijke gang die Jezus maakt. En al staat de hele wereld te schelden en te spotten bij dat kruis. Hij is werkelijk onze koning. In het openingskoor van de Johannespassion zitten hier vast een heel aantal mensen die daar natuurlijk in deze weken naar luisteren. Maar als u het niks vindt, die muziek, dan is dat ook niet erg. Dan zal ik het een beetje uitleggen. Bach heeft twee passionen geschreven die wij nog kennen. De Matthäus-passion, de bekendste. Maar de Johannes-passion, die begint heel anders. De Matthäus-passion begint met, kom dochters, help mij klagen. Maar in de opening van de Johannes-passion vertolkt Bach dat in muziek En ook in de woorden van de tekst klinkt dat. Herr, onze Herrscher. Heere, onze Heerser. Wiens roem in alle landen heerlijk is. Toon ons door uw passioon. Toon ons door uw lijden. Dat u ook in de grootste vernedering verheerlijkt bent. Ik kies, zegt Jezus, om te sterven. Vandaag zeggen mensen dat ook. Wat een ontzaglijke vergissing is dat. De vergissing van de mondige mens zonder God. Maar bij Jezus is het eigenlijk ook niet zozeer zelfbeschikking. Het zit nog iets anders. Jezus zegt, de Vader heeft mij lief. Zo begint de tekst. De Vader, God, de Vader, heeft mij lief omdat ik die weg ga. Omdat ik mijn leven afleg. Om het weer te nemen. Daarom heeft God mij lief, zegt Jezus, mijn Vader. Dan denk je even na. Maar dan denk je, maar de Vader heeft toch altijd zijn Zoon lief gehad? Met een eeuwige liefde, natuurlijk. De band tussen Vader en Zoon is altijd die band geweest. Van onbegrijpelijke goddelijke liefde. Maar nu zegt Jezus toch, heel specifiek, de Vader heeft mij nog meer lief, zou ik haast zeggen, omdat ik deze weg ga. Want wat ik nu doe, die keuze die ik nu maak in volle vrijheid, dat is wat mijn Vader ook wilde. En dat ik dat doe, dat verbindt ons aan elkaar. Jezus noemt het aan het eind een gebod wat ik van mijn Vader ontvangen heb. Het is voor mij een gebod, zegt hij, om deze weg te gaan. En dat weten wij natuurlijk, want in het evangelie, in de andere evangelie, zegt Jezus ook vaak, ik moet, hè, ik moet, de Zoon des mensen moet lijden, enzovoort. En dat betekent van God. Hij moet het van God. Als jij en ik nou iets moeten, dan kan het ook soms overkomen als dwang. Ja, Jezus moest lijden. En dan gaan mensen soms ook heel ernstig bij kijken. Dat kon niet anders. En dat is een rimpel boven de neus. En dat zijn wetten. Maar dat riekt een beetje naar dwang. Maar Jezus moet het wel, maar niet als dwang. Helemaal niet. Er is geen hogere regel waaraan Jezus moet beantwoorden of zo. Hij doet het vanuit zichzelf. Dat is nou het onbegrijpelijke. En hij doet het vanuit zichzelf omdat de Vader hem dat gebod heeft gegeven. Dat is nou die verbinding tussen Jezus en zijn Vader. Juist door te gehoorzamen, door te doen wat zijn Vader altijd al wilde, juist daardoor voelt hij zich ook helemaal vrij om het te doen. Dan zou je eens over na moeten denken. Dat je dus door te gehoorzamen aan wat God wil, dat je daardoor juist vrij wordt. Dat je dan kan zeggen, nu doe ik het niet omdat het moet, maar omdat ik het zelf ook wil. Dat wil God nou met ons bereiken. Dat wij net als Jezus, maar lang niet zoals hij natuurlijk, maar dat wij mensen worden die zeggen, ik wil het zelf. Ik wil God dienen. Ik wil niet langer een huurling zijn. Want dat ben je zo vaak. Hè? Om jezelf in leven te houden. De godsdienst kan één grote huurlingen aangelegenheid zijn. Ik doe het maar, want dat is eigen belang en dan kom ik hopelijk goed terecht. Maar je voelt toch aan dat dat het ware niet is. Het ware is, en ik hoop dat u kan zeggen, en jullie ook, en soms is dat bij mij ook toch zo. Dan doe ik het. Echt vanuit mezelf. Omdat het ook de wil van God is. Dus als je gehoorzaamt, dan word je ook een vrij mens. Dan word je, als ik het zo zeggen, mag ook hier echt jezelf. Dat zegt Jezus ook later, hè? In die hoofdstukken die verderop komen. Dit is mijn gebod. Dan heeft Jezus ook een gebod. Hij luistert zelf naar het gebod van zijn vader. En hij zegt tegen de zijnen, tegen ons, dit is mijn gebod. Dat jullie lief hebben zoals ik de vader lief heb. En hij mij lief heeft. Dat is toch ongelooflijk. Dat dat zou kunnen. Ja. Daarvoor is Jezus die weggegaan. Opdat dat zou kunnen. Opdat wij zo zouden worden. Opdat wij dat zouden leren. En daarom sta ik het je ook uit te leggen vanmiddag. En dat is toch niet voor niks. Jezus en de Vader. Er wordt wel eens een beeld geschetst dat er zo uitziet. Je hebt God de Vader, die heilig is. En die ook heilig verontwaardigd is over wat er in deze wereld, maar ook in ons leven, niet deugt. En die ook vol, als ik het zo mag zeggen, woede is, toorn is daarover. Dat is de Vader. En dan moet Jezus komen. Ik zeg het met eerbied hoor. Nu moet Jezus komen, tussen beiden komen, om die verontwaardiging van God weg te nemen. Zou dat zo zijn? Ik weet dat God heilig is. En dat hij de zonde niet als een licht zaakje beschouwt. En dat hij ze ook niet door de vingers ziet. En dat hij ze ook niet zomaar opzij schuift. Maar als Jezus komt en zegt, hier kies ik voor. Dan zegt de Vader, ik heb jou lief, mijn zoon. Dus als je Jezus ziet, in zijn lijden juist, dan zie je ook de Vader. Het is die eenheid van Vader en Zoon om voor de schapen tot redding te zijn. Om één kudde te maken en één herder. God de Vader. Als ik aan God de Vader denk, dan denk ik aan de Schepper. Ik wil tot slot even een heel klein puntje van, laat ik zeggen, actuele aard noemen. God de Vader is de Schepper. En nu komt Christus. En die gaat lijden en opstaan. Waarvoor? Nou zegt de Bijbel, voor de schapen. Voor de schapen van de kudde. En die schapen, dat zijn mensen. Dat is Israël. En dan uitgebreid, ik heb nog andere schapen. Dat is de gemeente van vandaag. Dat zijn de gelovigen die hem gaan toebehoren. Ja, maar als je nou denkt dat God de Schepper is, zou het dan ook nog kunnen, heb ik mij afgevraagd, dat Christus ook die weg is gegaan voor gewoon, laat ik zeggen, de schapen. De schapen die in de wei staan en die melk geven. Ik bedoel dit. Mensen zijn anders dan schapen, natuurlijk. Maar is Christus lijden ook een belofte voor deze aarde? Voor de schepping van God? Dat de toekomst van deze aarde, dat mogen wij toch geloven vanuit die weg die hij gegaan is. Ik heb mijn leven gegeven om het ook weer op te nemen. Dat dat toch ook zal gelden voor deze wereld die wij met elkaar bewonen. Vandaag zijn mensen de straat opgegaan. Hè? Misschien wist je dat. Amsterdam. Een klimaatmars is daar gehouden. Er zijn bezorgde mensen. En hoe bezorgd, dat merk ik steeds weer. Ik weet niet hoe dat bij u is. Bij de een gaat dat wat sneller dan bij de andere. Er wordt ook heel verschillend over gedacht. Het is ook complex, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel een diepe zorg. Als je kleinkinderen hebt, zal ik maar zeggen, dan denk je daar toch wel eens over. En wat is nou ons christelijke geloof in deze dingen? Is het dan toch niet dat Christus ook daarin op ons afkomt? Dat hij zijn leven ook geeft en weer opneemt, ook voor de toekomst van deze wereld. Inderdaad, door het gericht heen, door de ondergang heen misschien ook wel, Maar als je dat nou weet, de toekomst is in zijn handen. De Vader heeft hem alles in handen gegeven. Zou dat dan geen ruimte geven? Vandaag ook. Ruimte om nog eens na te denken over je leven. Het is de tijd die we lijdenstijd noemen, of 40 dagen tijd. Is dat lijden van Christus misschien ook een ruimte die ons geschonken wordt om nog eens over onze levenshouding na te denken? En dat wij dan ook, dat zou toch mooi zijn, in diezelfde beweging als hij ons leven ook zouden kunnen neerleggen. Om het dan ook nog weer op te rapen. Om een ander leven te gaan leiden. Achter hem aan. In de gehoorzame liefde. Naar elkaar, naar God toe. Naar elkaar toe. En ook naar al die schapen en heel die natuur die om ons heen is. Want de aarde is van God. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, u wilde dit en uw zoon heeft dat gebod van u geheel vrijwillig gehoorzaamd. En die liefde komt naar ons toe. En nu is de dienst bijna afgelopen en de uitleg is gegeven. En wij bidden u dat u ons in die liefde bereikt, aangrijpt, maar ook vasthoudt. Wij danken u, Heer Jezus, dat u de goede herder bent. U gaat ook voor de kudde uit. U wijst ze de wegen. En wij bidden en smeken juist nu op de drempel weer van de kerk naar het leven toe en naar de week toe, dat wij die wegen van u mogen ontdekken. En dat wij daar het steeds weer en steeds meer bij mogen houden. Danken u voor deze bijzondere tijd. Deze periode juist in het kerkelijke jaar, waarin wij er zo dichtbij gebracht worden. En wij bidden u dat u ons daar ook een goede communicatie in geeft. Het is niet gemakkelijk als ouders van jonge en opgroeiende kinderen om het juist hierover te hebben. Wij bidden dat u ons dat toch leert, dat we ook van elkaar mogen leren. Dat we openingen zoeken en vinden. Om dat te onderwijzen en te laten onderwijzen wie Jezus Christus is. We danken en prijzen u, Heer Jezus. Want u bent onze koning. Dat u dat voor ons doet. Dat u dat voor ons gedaan hebt. Dat is zo onuitsprekelijk. Daarom bidden we u ook om stilte. Midden tussen heel veel activiteiten die nou eenmaal het leven met zich meebrengt. Maar geef ons ook stilte van u zoeken, u aanbidden. En ook onszelf voor u uitstorten. Ook dat. Alles wat zo niet goed is en niet deugt in ons leven. Help ons, o God, help ons. U bent niet voor niets toch de weg gegaan naar het sterven en naar de opstanding. Zo dragen we ook deze dienst en de diensten van vandaag aan u op. Blijf bij ons, Heer, blijf bij ons, want het is avond aan het worden en de nacht zal komen. Blijf bij ons met uw troost en met uw zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van twijfel, de nacht van aanvechting, de nacht waarin dat taaie ongeloof zomaar de kop kan opsteken. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en dat is uit de bundel Weerklank, Psalm 18, het 9e en het 15e vers.
Thank you.
Hef nu uw hart omhoog, want daar is God de Vader en daar is Christus aan zijn rechterhand. Ontvang dan de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.